Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
Hartelijk welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. Ik ben Ron Lemmens en vandaag is dat DKV Mobility Benelux. DKV staat bekend om haar universele tankpas voor zakelijk vervoer en bestaat al bijna 90 jaar en bedient inmiddels meer dan 400.000 klanten in 50 landen. Of het nu gaat om bestelbussen of personenwagens, met de tankpas kan er dus cashless brandstof en ook andere diensten voor een voertuig mee worden afgerekend. De energietransitie is in volle gang en er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Op het gebied van transport is deze transitie overigens nog volop bezig. Maar we zijn er nog lang niet. DKV is volop bezig met de energietransitie. Dat doen ze dus niet alleen. Partners die hierbij actief zijn betrokken zijn onder andere Rabobank en Powerhive. En daar gaan we over praten vandaag, over die energietransitie. Amanda Rasch is Managing Director bij DKV Mobility Benelux. En in de studio is ook Erik Lucke. Hij is van de Rabobank Head of Sustainability. En Florian Arndt, founder en CEO bij Powerhive.
Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Goedemorgen, ik begin met jou Amanda. Van harte welkom in de studio.
Dankjewel Ron.
Ja, we gaan het vandaag hebben over sowieso DKV. 90 jaar, ik heb gezien ze zijn ontstaan in Duitsland. 1934 gaan we het straks over hebben. Maar met name ook die hele energietransitie. Ja, dat vraagt van alle spelers heel veel. Jullie hebben toch een bepaalde positie daarin gekozen?
Absoluut. Sinds 2015 zijn we actief op de electromobility markt. Toen hebben we al geïnvesteerd in de eerste laadoplossingen voor onze transporteurs. We zitten niet alleen maar in fleet en in bestelbussen, maar zeker zijn we groot geworden in de CRT, dus internationale transport. De energietransitie raakt ons allemaal en is ook zeker noodzakelijk. En we merken dat transporteurs ook bij ons aankloppen voor de vraagstukken die zij op dagelijkse basis hebben.
Ja, daar gaan we straks uitgebreid over praten. Dat is natuurlijk precies waar deze uitzending over gaat. Nou, de Rabobank heeft eigenlijk weinig uitleg nodig. Maar sustainability is iets van de laatste. Zeg het maar, Erik.
Ja, nou, Ron, dat is eigenlijk al 10 jaar gaande. Ja. En als je kijkt naar wat we al deden, misschien wel 20 jaar geleden. Maar toen stond het niet in de focus. Maar de laatste 4 jaar willen wij ook als bankier van de energietransitie graag laten zien dat de Rabobank de klanten wil helpen. Ja. Daar gaat het om.
En dat is dus met financieringen, maar ik denk ook Rabobank breed. Maar waar zit jouw speelveld, jouw werkveld als het ware?
Nee, dat is heel breed. Hè? Dus ESG, die afkorting zal ik vandaag even laten, want we hebben het vandaag alleen over energietransitie. Maar in onze strategie, wij zijn een van de weinige banken die echt sustainability in de volledige strategie hebben geïntegreerd. En dat betekent dat wij ook op de elementen van voedsel, watertransitie, hoorde ik net nog, en energietransitie gewoon de klanten willen helpen om die stap naar de toekomst te maken. Want als de klanten daar komen, dan komen wij er ook als bank. Omdat ze zijn natuurlijk al 127 jaar klant bij ons.
Ja, precies. Nou, we gaan daar straks uitgebreid ook over doorpraten. Dan naar Florian Arndt, moet het goed uitspreken. Founder en CEO bij Powerhive. En jullie zijn een soort van oude box oplossing. Misschien moet je het toch eventjes aanvullen. Een platform met energie ook. Hè?
Ja, we zijn eigenlijk 1,5 jaar geleden begonnen als energieleverancier. Maar we doen het net wat anders. Dus we zijn een energiehandelsplatform. Omdat we geloven dat door de decentralisatie van opwek, onder andere de komst van batterijen, bedrijven steeds meer in staat zijn om zelf te bepalen wanneer ze stroom van het net nodig hebben of stroom op het net willen zetten. Dus wij stellen eigenlijk grootzakelijke klanten in staat om vrij te handelen zoals een leverancier dat voor hen zou doen. Zonder de tussenkomst van de leverancier.
Kan je zeggen dat je een disruptor bent?
Ja, denk ik wel. Over het algemeen, energiecontracten zoals bij jou en mij thuis ook, heb je in 3 smaakjes vast, variabel, dynamisch. En wij disrupten dat door eigenlijk toegang tot die wholesale markt te geven, die eigenlijk tot nu toe alleen toegankelijk was voor de leverancier zelf.
Ja, en 1,5 jaar geleden begonnen en dan nu al met partijen als de DKV en de Rabobank aan tafel, dat betekent dat het goed gaat?
Zeker. Eerste jaar is absoluut zoeken geweest naar wat is de juiste invalshoek. Maar met name het afgelopen jaar hebben we een hele mooie groei kunnen laten zien. Ja.
Welkom.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Ik ga beginnen met Amanda. Jij bent sinds 2022 CEO bij DKV Benelux. En je bent econoom. Misschien moet je het even aanvullen. Want je hebt in de luchtvaartsector gewerkt. Eigenlijk allerlei aspecten ben jij bezig geweest. En toen kwam je bij DKV terecht.
Ja, ik heb wat omzwervingen gemaakt in mijn carrière. Ik ben afgestudeerd transporteconoom. Dat klopt. Toen ben ik 2 jaar in de consultancy geweest binnen Pantaya. Dat was een ontzettend mooie tijd. Maar dat was ontzettend internationaal. En ik was eigenlijk nooit thuis. En als je begin 20 bent, is dat. En dan mis je de feestjes. Dus toen dacht ik ga lokaal solliciteren. En toen kwam ik bij CSC terecht. Groot Amerikaans concern. Zat in de healthcare in Nederland. En daar heb ik verschillende managementposities mogen bekleden. En zo is mijn carrière eigenlijk in de IT doorgegroeid. Heb ik bij ADP gezeten. En ben ik laatst nog CTO geweest bij Woodwing. En nu via mijn netwerk binnengekomen bij DKV Mobility. Dus met heel veel plezier weer terug in de marktsector waar mijn hart ligt in de transport en logistiek.
Wat zijn de belangrijkste ervaringen die je uit die andere banen meegenomen hebt bij DKV? Met name ook als je dat dan weer spiegelt op de transitie waar je in zit.
Nou, dat is een hele brede vraag. Wat mij wel een betere MD maakt dan dat ik misschien was geweest als ik de ideale lijn had gevolgd, is dat ik meerdere aspecten van het veld heb gezien. Dus ik begrijp heel goed de complexiteit van de techniek. Zeker als je een R&D-afdeling aanstuurt, dan is een knopje naar links en rechts heel makkelijk gezegd vanuit een salesperspectief. Echter, technisch is dat misschien wat complexer. En dat is ook de link natuurlijk naar de energietransitie. We kunnen denken, we moeten van fossiel af. We moeten die subsidies moeten we intrekken. Vandaag op morgen moet de wereld anders zijn. Maar zo werkt het niet. Het zijn grote investeringen waar de transporteurs mee te maken hebben. En ik denk ook persoonlijk dat wij de problematiek te narrow-minded eigenlijk aanpakken. En het echt volledig op de transportsector proberen af te wentelen. Ja, het is na de zware industrie de meest vervuilende sector. Maar je kan niet de kosten volledig bij de rijders neerleggen. We zullen in de hele supply chain meer moeten willen betalen om uiteindelijk van die fossiel fuels af te raken.
Precies. En als DKV zijnde, bestaan 90 jaar, is natuurlijk bekend als een betaaloplossing of een
mobiliteitsoplossing.
Mobiliteitsoplossing voor brandstof. Maar dat woordje brandstof, daar moet je uiteindelijk ook wel weer vanaf. In de toekomst.
Ja, absoluut.
Die mindset moet gaan veranderen ook bij klanten.
Onze klanten zijn natuurlijk de grote transporteurs van origine. DKV Mobility is 90 jaar geleden ontstaan vanuit het idee van platformdenken. Dus eigenlijk zijn wij de eerste platformbusiness. Vroeger reden transporteurs door verschillende landen met verschillende valuta. Dat is complex. Als een transporteur een bonnetje of de vrachtwagenchauffeur een bonnetje kwijtraakt, krijg je dat niet vergoed van je baas. Dat kon anders. Dus eerst werden het checks en toen werd het een betaaloplossing zoals wij die nu kennen. En dat is uiteindelijk geëvolueerd naar een mobiliteitsoplossing waar ook tol op zit. Leveren refund oplossingen, maar ook digitale oplossingen. En ik denk dat daar de crux zit in die hele transitie. Want het oude denken, het dieselrijden, plotten op elektrisch rijden, dat gaat niet werken.
Nee.
De wet en regelgeving is ook gewoon nog gestoeld op de oude materie met de rust- en rijtijdenwet. Met elektrificatie betekent dat toch echt iets anders.
Ja, gaan we straks over hebben, want dat is natuurlijk de reis die we gaan maken. Maar even terug, want ik keek op jullie website en dan zie je toch die mooie zwart-wit foto's, 1934 in Duitsland. Hoe is dat bedrijf? Het is eigenlijk nog steeds als het ware een familiebedrijf. Hè? Wat kan je over DKV vertellen?
DKV is een familiebedrijf, is nog steeds in de handen van de familie Fischer. En dat is generatie op generatie uitgebouwd tot waar we nu staan. Eerst begonnen als natuurlijk een kleine onderneming. En nu zijn we al bijna 3000 man groot, acquisities gedaan. Actief in meerdere Europese landen. En we kunnen de transport de transporteur van A tot Z eigenlijk ontzorgen.
Maar dat is nu. Maar in die periode hoe dat bedrijf gegroeid is, dat is wanneer is bijvoorbeeld in Nederland terechtgekomen?
Dat is ongeveer 60 jaar geleden in Nederland terechtgekomen. En zo hebben wij dat uitgebouwd naar de Benelux toe. En je ziet ook dat verschillende Europese landen langzaam aan die hele kralenketting zijn toegevoegd.
En dat betekent ook dat, dat is natuurlijk de eenwording van Europa, om het zo maar even over te hebben, dat het steeds makkelijker gaat, omdat ja, de grenzen gaan open. De handelsverdragen zijn makkelijker gegaan in de loop der jaren. Maar in die jaren 60 geleden, of jij zegt de jaren 60 kwamen ze naar Nederland, stonden er nog steeds grenspoortjes.
Die staan er eigenlijk nog steeds en dat heet tol.
Ja, ja, precies.
Dus de complexiteit waar wij zeg maar, de transporteur echt mee ontzorgen is het wegnemen van de complexiteit die je hebt als internationale rijder tussen de verschillende landen. Je moet je voorstellen dat wetgeving in elk land anders is tot op de dag van vandaag. Wanneer betaal je tol? Hoeveel tol betaal ik? Betaal ik per kilometer? Betaal ik op gewicht? Betaal ik op de hoeveelheid assen? Op mijn uitstootklasse? Wij zorgen dat als jij de Eatsbox hebt via DKV, dat je volledig ontzorgd bent. Dat betekent, je zet bijvoorbeeld Tsjechië vanaf 15 september nu ook op de tolbox. En wij zorgen dat jij netjes de tol afrekent die je voor je wagen zou moeten betalen. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook met de tol vanaf 1 juli 2026 in Nederland. Wij zorgen dat die op de tolbox staat, zodat alle Nederlandrijders boven de 3,5 ton... zorgeloos over de Nederlandse wegen kunnen blijven rijden.
Ja, dat is de toekomst. Maar toch weer die innovaties die de afgelopen jaren geweest zijn, tot aan eigenlijk het transitievraagstuk waar we nu mee bezig zijn. Is daar heel veel veranderd in dat concept? Of is dat nu pas echt aan het veranderen?
Nou, het platformdenken, dat was eigenlijk van origine altijd al het idee. Ik vraag me af of de familie Fischer in den beginnen nadacht over, hey, dit is platform, want dat is wel iets van deze tijd. Maar aan dat portfolio worden steeds meer diensten die voor de zakelijke markt relevant zijn toegevoegd. En je ziet dat in het begin het echt op brandstof was. Contracten die we afsluiten met suppliers, dat zijn de grote oliemaatschappijen, zodat onze klanten zo makkelijk mogelijk overal kunnen gaan tanken. Hetzelfde zijn de contracten met de tolleveranciers. Dat is natuurlijk een heel proces geweest.
Precies, ja.
Deel doen we ook via acquisities. Denk bijvoorbeeld aan de digitalisering waar je vandaag de dag mee te maken hebt. Transportmanagement systeem en fleet management systeem. Een deel in eigen huis ontwikkelen, maar waarom niet kijken naar partijen die daar zeg maar hun specialisme van hebben gemaakt en die acquireren en aansluiten. Dus dat platform was eerst echt heel erg diesel. Eén factuur voor al je transacties. Tol, Refund is erbij gekomen. En zo is dat uitgebouwd naar vandaag de dag. Dat het eigenlijk één groot digitaal platform is.
Ja, en ondertussen hou je natuurlijk bij. Als er aanbieders bij komen, proberen aan te sluiten. Hoe werkt dat in de praktijk met hele kleine aanbieders? Is dat voor jullie ook behapbaar en te doen?
Nou, je hebt bijvoorbeeld in Nederland zo'n concept als de witte pomp. Dat is denk ik bij iedereen wel bekend. Daar kan een eenpitter achter zitten. Maar er kunnen ook misschien pompen zijn van dat ze 10 pompjes hebben. Tuurlijk, als er een vraag is van een transporteur die zegt van, hey, ik wil graag in Surhuiserveen in die en die straat graag tanken, want dat vind ik prettig, want dan kom ik altijd langs. Dan gaan wij proberen met onze supplier management afdeling om die aan te sluiten op ons netwerk en dan ook om een interessant contract te onderhandelen.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat voor de aanbieders natuurlijk ook interessant is om met DKV te kunnen samenwerken. Dat geeft toch een soort van autoriteit mee, denk ik ook.
Ja, wij zijn een van de marktleiders in Europa. We hebben het grootste netwerk wat betreft beschikbaarheid voor de tankpas. En dat doe je natuurlijk om met iedereen om tafel te zitten en contracten te onderhandelen. En natuurlijk wil je met DKV een contract sluiten, omdat wij miljoenen liters naar jouw pomp kunnen loodsen.
We gaan zo verder praten en dan gaan we de diepte in. Want er is een grote opgave waar heel veel over gesproken kan worden. Dat is die energietransitie.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Met vandaag in Let's Talk Business DKV Mobility Benelux. En in de studio zijn ook aangeschoven Florian Arndt van Powerhive en Erik Luke van de Rabobank, Head of Sustainability. En Amanda Rasch is hier. Zij is CEO Benelux van DKV. Amanda, we hadden het al eventjes kort over de geschiedenis van DKV. Je zei het eigenlijk al, jullie zijn een soort platform, want het ging over reistijden, riep je net ook, van de rijtijden van transporteurs. Dat is natuurlijk heel belangrijk, dat hebben jullie tachograaf. Maar met elektrisch rijden straks gaat het allemaal veranderen. Kan je daar even alvast een tipje van de sluier oplichten? Wat gaat erin veranderen? Is dat dan in de zin van, ze moeten toch laden, dus je kan ook niet doorrijden vanwege de actieradius? Of?
Nou kijk, dat is nog iets wat onontgonnen gebied is. Wat ik zojuist aanstipte is dat de wet en regelgeving, dus de rust- en rijtijdenwet, echt op het dieselrijden gebaseerd is. Dat betekent, een transporteur is op een gegeven moment leeg. Nou, stel je rijdt van Amsterdam, rij je naar Madrid. Dan ga jij ergens in België, gooi je hem vol, want daar is het goedkoopst. Dan rij je door. Je slaat Frankrijk over en je komt in Spanje uiteindelijk aan. Maar in die rit moet jij ook stil gaan staan. als jij hem volgooit in België, is dat dan meteen rusttijd? Ja of nee? Maar het volgooien is misschien maar 20 minuten dat hij aan de pomp staat. Op het moment dat je met een batterij elektrische auto van Amsterdam naar Spanje gaat, wat prima mogelijk is, maar kom je andere obstakels tegen onderweg. Ja. Want je kan daar, nou, zeg 500 kilometer met een batterij rijden. Maar dat betekent op het moment dat je hem helemaal leeg rijdt, moet jij ook ergens op een parking 45 minuten gaan staan. In die hele energietransitie wordt dat een nieuwe manier van het plannen. En daarom worden transportmanagementsystemen worden ook steeds belangrijker. Aan de andere kant ben ik ook van mening dat het voor de transporteurs uiteindelijk comfortabeler wordt. En natuurlijk hebben wij de fetischisten die houden van het ronken, zeg maar met vlam in de pijp door de Brenner pasgevoel. Dat wordt nu stil. Maar dat betekent ook dat het comfortabeler wordt. Minder trillingen, minder impact op het lichaam. En ja, een deel zou ook met omscholing geregeld moeten worden. Want het rijden in een elektrische truck is anders dan in een dieseltruck.
Ja. Jullie hebben eigenlijk, zoals je zegt, een enorme achterban. Als je kijkt naar een aantal klanten. Dat is ook weer die je kan bedienen via platform, via kennis. En dat is dus een aantal jaren geleden. Is dat bij jullie op de agenda gekomen? En hoe ga je dat nu zeg maar vormgeven? Waar zijn jullie aan begonnen?
Het is natuurlijk belangrijk om altijd actueel te blijven. En op het moment dat DKV ziet dat er een beweging in de markt aan zit te komen, stapt die erop in. Want omdat het een familiebedrijf is, zitten wij niet voor de korte termijn in de business. We zitten er echt voor de lange termijn in. En de familie Fischer is ook ervan overtuigd om nog generaties hierop volgend in de business te blijven. Dat betekent dat wij ook durven te investeren in nieuwe technologie. Zo is er in 2015 een start gemaakt met de e-mobility afdeling, waar eerst een paar mensen werkten. En nu werken er meer dan 300 man en wordt er gigantisch geïnvesteerd in het ontsluiten van dat e-mobility netwerk. Dat betekent 100% dekking op alle laadpalen in Nederland die publiek toegankelijk zijn. Maar dat betekent het ook voor in de CRT, dus voor in het vrachtvervoer, zorgen dat onze pas ook werkelijk gebruikt kan worden bij alle tankoplossingen. Nou, e-mobility, daar zitten we heel erg op de elektrificatie, maar sluit niet waterstof uit. Dat is voor de korte termijn misschien nog niet een oplossing, omdat de investeringen er gewoon nog niet naar zijn. Het netwerk moet uitgebreid worden. We zitten daar nog eigenlijk een stukje eerder in de hele energietransitie dan met elektrificatie. Maar ook uiteindelijk binnen nu en 10 jaar zal waterstof zeker een component zijn. Nou, wij zorgen dat wij wel nu al aansluiting zoeken bij partijen die waterstof leveren. Voor die transporteurs die zeggen van ja, ik heb een waterstoftruck gekocht, dan moet ik ook kunnen tanken. Nou, dat faciliteren wij ook.
Ik kan me voorstellen dat dit zijn natuurlijk totaal andere aanbieders in sommige gevallen dan het huidige netwerk. Dat zij ook naar bepaalde zaken anders kijken. Is het dan toch, ja, gaat het dan toch vrij snel het aansluiten? Of moet je toch wel op een andere manier de aanvliegroute ingaan?
Nou, wat je ziet, zeker in de elektrificatie, is dat er best wel veel cowboypartijen geweest zijn. Ja. En je ziet nu dat er een consolidatieslag plaatsvindt. Omdat investeringen toch heel erg hoog zijn. Ja, verdien je dat op tijd terug, ja of nee? Kan je het langer volhouden om rendabel te worden? Ja, soms is dat een andere wijze van zaken doen met elkaar. Omdat er wat ja, start-up scale-ups tussen zitten. En niet de grote oliepartijen die we van oudsher kennen.
En die zijn ondertussen ook al wel aan het transformeren. Dus heb je daar geen werk aan of moet je daar ook wel regelmatig mee om tafel?
Ja, dat zijn eigenlijk lopende contracten. Maar wij zitten altijd met suppliers aan tafel om betere condities voor onze klanten te onderhandelen. Ja.
Nu even terug naar de doelgroep die jullie hebben. Dat zijn transportbedrijven. En als je die in het hier en nu plaatst, dan zie je dat de grote transportbedrijven zijn aan die transitie begonnen. Kleinere transportbedrijven, ja, zijn afwachtend, zijn aan het kijken. Hebben misschien financiering nodig. Hebben wat dat er gaat nog heel veel ondersteuning nodig. En dat kun je natuurlijk prima bieden als het gaat om de kennis delen.
Ja,
is dat iets wat jullie doen?
Ja, absoluut. We kunnen je zeker helpen met de vraagstukken waar je mee te kampen hebt als kleine of grote ondernemer. Maar dan raak je ook meteen het stukje publiek-privaat aan. En om een link te maken naar de energiezones of de milieuzones. Dat is denk ik een schoolvoorbeeld van onhandig acteren door de overheid, als ik het zo mag zeggen.
Ja, en dan doel je op die zero-emissiezones die er zouden komen, waarvan de helft afviel, nu nog even niet.
Ja, en waar wel, waar niet, wordt het beboet? Hoe hoog is die boete? Die onzekerheid heeft ervoor gezorgd dat bedrijven niet gingen investeren. Misschien nog snel betere dieselbusjes hebben aangeschaft aan het eind van 2024, voordat de BPM eraf ging, om te zorgen dat ze in die transitiefase nog door kunnen rijden. En dat creëert ook een oneerlijk speelveld. Want als jij een grotere ondernemer bent die veel solvabeler is dan een kleine partij, misschien met 1 of 2 busjes, kan jij die investering van een elektrisch wagen eerder, jezelf eerder permitteren? Ben je nog relevant als je niet hebt geïnvesteerd in e-mobility? Ja, dat is de grote vraag. En een busje moet ook afgeschreven worden, net als je personenauto. Dus we kunnen niet verlangen van transporteurs dat ze zeggen van, oh, morgen heeft de overheid bedacht dat het anders is. Wij schrijven onze hele vloot af.
Ja, we hebben in de eerdere programma's hier overigens vaak over gesproken. Ook over die schilder die in Volendam woont, werkt, maar vooral veel klanten heeft in het centrum van Amsterdam. Nou, in dat geval is die zone wel doorgegaan. Maar er zijn ook steden bij geweest, daar heeft die ondernemer die stap gemaakt. En bleek dat later niet zo te zijn. Dus met andere woorden, ja, je kan maar één keer ergens in investeren. Dat is best wel, denk ik, heel moeilijk. En dan gaan we ook even een stapje naar links maken, naar Erik. Want ja, jullie helpen natuurlijk bedrijven met die transitie. Dat herkennen jullie natuurlijk ook.
Ja, de vraag die je net aan Amanda stelde, om de bedrijven te begeleiden. Want dat is natuurlijk het toffe van de klanten van Amanda. Die zijn ook klant bij mij.
Ja.
Wij kijken alleen breder. Hè. Ze hebben vaak financieringsvraagstukken. Want inderdaad, die vrachtwagen is 2, soms 3 keer zo duur als die geëlektrificeerd is. En waterstof is al genoemd. Ook daar kijken wij naar. Als je dan de eerste vrachtwagen op waterstof gaat financieren, dat is bankair ook wel weer een ingewikkelde. Maar we doen dat. Dat kan ik ook bij deze zeggen. Als je dan kijkt naar die klantgroepen, dan zie je eigenlijk dat Nederland op dit moment, dus de regelgeving pakken we misschien straks ook nog. Die duidelijkheid moet natuurlijk wel komen. En die zones, Groningen doet het wel, Amsterdam doet het wel, maar Assen doet het ook wel. Maar al die steden die toch maar 2 jaar gaan zijn wachten, dat maakt ondernemers heel onzeker. En als je dan kijkt naar het begeleiden van die ondernemers, het gaat op 2 vlakken. Vaak de investering aan zich, dus die vrachtwagen of die busjes. Nou, daar helpen we graag bij. En inmiddels hebben wij 20% van de markt aan elektrische vrachtwagens hebben wij gefinancierd. Daar hebben wij weer kennis op opgebouwd. Die kennis kunnen wij weer delen van als er vragen zijn en vooral veel twijfels. Want ja, die wagen is nogmaals 2 tot 3 keer zo duur. En dat is voor een investeerder van belang om te weten hoe lang ga ik erover doen om hem terug te verdienen. En sterker nog, kan ik wel laden? Kan ik wel met die pas van Amanda, DKV, kan ik hem dan wel ergens laden daar waar ik mijn vracht moet lossen? De tweede stap is ook, dat doen wij extra. Wij hebben sectormanagement, dat is bij banken gebruikelijk. Nederland kan je grofweg verdelen in 17 sectoren. 1 daarvan is transport en logistiek. Daar hebben we dus ook logistieke transportkennis. Die kennis delen wij ook, want vaak wil die ondernemer ook wel weten, ja, dat je weet verladen, dat je weet overslag, dat je weet de prijzen van de vrachtwagens. Dus je rekent met de ondernemer mee in de breedte. En wat wij sinds een paar jaar nu ook aan ze vragen is, wat is hun energiestrategie? Want ja, prachtig als je die vrachtwagens hebt staan, maar je moet ze wel gaan laden. En ook als ze thuis komen, ja, we hebben een aantal hele grote partijen, ik zal geen namen noemen, we hebben het van de week nog een paar gedeeld. Mm-hmm. Ja, ik heb al een partij die meer dan 75 elektrische vrachtwagens heeft binnengehaald. Dus daarmee de marktleider misschien. Maar ja, ga maar 75 vrachtwagens naast elkaar weer terugzetten om even aan de lader. Dan kom je ook bij dingen als netwerkcongestie, waar je met Nederlandse problemen te maken hebt. Dus als je kijkt naar de kostprijs van energie. Nou, nogmaals, de specialisten zitten hier natuurlijk links van mij. Mm-hmm. Dan kijk je ook nog eens naar de beschikbaarheid van energie. Die is ook niet overal. En de derde is natuurlijk die afwachting van regelgeving die nou, en daar hebben we natuurlijk gewoon de regering bij nodig, de klanten, lees, de ondernemers gaat helpen. Nou, in dit speelveld doen onze mensen natuurlijk graag ook de gesprekken met de ondernemers.
Ja, maar even terug naar DKV. Amanda, jullie hebben elkaar hierin gevonden, in dit vraagstuk. Op wat voor vlak werken jullie nu specifiek hierin samen?
Dat is meer achter de schermen. Wij kunnen zeker als klanten specifieke vragen hebben die wij niet kunnen beantwoorden, doorverwijzen naar een platform à la Powerhive of naar de Rabobank voor verder advies waar wij niet op gespecialiseerd zijn.
Maar goed, dat is natuurlijk wel wat je wil. Want jij bent, bij wijze van spreken, ze zijn dagelijks met jullie actief. Want ze zijn onderweg. Als mobiliteitsoplossing zijn ze eigenlijk best wel gebaat bij zo'n oplossing. Met al die reizen maken. Stel, je zou het weer op een conventionele manier moeten doen, dan is dat een stuk lastiger. Dus ik kan me ook voorstellen dat het een soort van eerste levensbehoefte als het ware is. Waardoor je de eerste adem bent, ook richting al die andere kennis.
Ja, absoluut. We zitten met heel veel transporteurs om tafel. En dat heeft soms ook echt geleid tot mooie gesprekken. Waar je eigenlijk als leek er niet over nadenkt hoe het is werkelijk in de operatie. Want een transportbedrijf wat 75 trucks aanschaft, ben ik heel benieuwd. Heeft hij ook een eigen werkplaats? Want dat is ook de complexiteit van transporteurs. Ze hebben nu een werkplaats met opgeleid en getraind personeel, maar op fossiele engines.
Ja.
Die kan je niet zomaar op een batterij elektrische vrachtwagen inzetten. Die werkplaats is anders en een automonteur of een vrachtwagenmonteur kan niet zomaar met een battery electric truck werken. Nee. Daar zit hoogspanning op. Dat is een andere opleiding. Dus we hebben een veel groter probleem in de keten dan alleen maar de beschikbaarheid van energie of de onzekerheid of wat is de TCO. Dat heeft ook echt te maken met beschikbaarheid van het juiste personeel.
TCO?
Total cost of ownership.
Heel goed.
Vraag het toch eventjes. Dan gaan we kijken. We hebben het over de netcongestie in Nederland. Ja. We hebben het over de CO2-vrije zones, dus in die steden. De zero-emissiezones, ook wel genoemd. Daar hebben we een probleem, want het net kan het niet allemaal aan. We hebben onvoldoende aanbieding, maar toch hebben we volgens mij in Nederland best wel een behoorlijk netwerk als het gaat om elektrisch laden. Hoe gaat dat eigenlijk in de landen om ons heen? Want die transporteurs die gaan natuurlijk richting Duitsland, richting Frankrijk. Ik kan me voorstellen dat als je al op skivakantie gaat als particulier, moet je ook je reis plannen met een elektrische auto. Hoe gaat dat in de transportsector?
Dat moet je zeker met een vrachtwagen, maar reizen worden altijd gepland met vrachtvervoer. Het is een lage marge business. Als een bedrijf 1% marge draait, is dat al een hele mooie deal. Dus er mag eigenlijk onderweg niks misgaan. Dus een reis wordt 9 van de 10 keer tot in de puntjes gepland. Inclusief het niet leeg terugrijden. Want lege lading is natuurlijk het meest kostbare. Dus qua planning, dat is wel gewoon in de sector. Alleen de wijze waarop en op welke aspecten je moet kijken, daar zit zeg maar de innovatie in.
Ja, dan weer terug naar de wet en de regelgeving, want dat is ook wel interessant. Je wordt als het ware, word je als transportbedrijf richting die elektrificatie of waterstof geduwd. Dan zie je daar hobbels, dan zie je daar overheid die toch een beetje zwalkt of de regels weer verzachten. Of ja, net hoe je het ziet. Want uiteindelijk in de kern zie je ook bedrijven die willen gewoon van intrinsieke wil verduurzamen. Waar staan we nu? Want wat dat er gaat, je wil vernieuwen, maar niet alles. Het hele verhaaltje is niet compleet.
Ja. Nee, het gaat niet hard genoeg. Laten we gewoon heel duidelijk zeggen. En nogmaals, er zijn twee belangrijke data. We hebben het over die emissievrije zones. 2028, 2030, direct zit er al in. Ja. Maar er is er nog eentje op Europees niveau. En dat is in 2035 wordt geacht er geen dieseltrucks meer gebouwd te worden. Dat is er eentje die lijkt ver weg. Maar als je in transitietijd praat, praten we over ongeveer weer 10 jaar. Gaan we het misschien straks over hebben. Dat betekent dat de bedrijven die niet investeren, lopen het risico dat straks de grote bedrijven met investeringskracht zeggen, ja, weet je, ik ga de markt opslokken. En sterker nog, ik verwacht ook daarmee een consolidatiegolf van kleinere bedrijven naar grotere bedrijven toe. Dan kom je bij het netwerk wat je net zei. Hè? Dus je ziet op de belangrijke lijnen, dus via Duitsland richting Polen, naar beneden de zuidelijke lijnen. Daar zie je wel dat de elektriciteitsvoorzieningen echt sterk, sterk verbeterd zijn. Dat 3 jaar geleden niet kunnen dromen dat dat al zo goed is nu. Dus je ziet wel echt ook wel positieve vooruitgang. Als je alles bij elkaar legt, kom je toch weer bij wet en regelgeving die moet helpen om het wel te versnellen. Want anders is 2030, en dat is, ik ben head of sustainability, een hele belangrijke datum, Paris Agreement, hè. De daling.
Maar je hoort al in de wandelgangen dat die ook wel langzaam losgelaten wordt. 2030 is ook wel.
Ja,
kijk naar de Green Deal is toch al voor een groot deel ontmanteld ook.
Ja, Green Deal was meer, laten we eerlijk zeggen, hebben wij in de praktijk ook meegemaakt van ja, je geeft elkaar een hand en dan gaan we het doen. Terwijl we moeten nu naar de actiemodus. Dus Green Deal, inderdaad, effectief moet nu gebeuren. Als je kijkt naar Paris Agreement, ja, we halen dan misschien niet die bekende opwarmingsgraad. Maar de weg naar beneden van CO2-uitstoot
is ingezet.
Is gewoon ingezet. Ja. Gelukkig, hè? Ja. En dus dat betekent dat die combinatie. En dan kom je inderdaad bij de sector industrie en transport en logistiek. Nou, dan heb ik nog een derde sector, die heet food en agri, die erg met elkaar te maken hebben als het gaat over emissies. Nou, die sector, daar focussen wij ook op. Daarom doen we het ook heel graag samen met bijvoorbeeld een DKV of bijvoorbeeld met een Powerhive straks. Omdat je daar met elkaar probeert die hele sector te helpen. En daarmee eigenlijk ook, laten we eerlijk zeggen, het klimaat te helpen. Want dat is een ander doel.
Maar zie je wat die doelen betreft, dat het langzaam maar zeker dus verandert van gedwongen veranderen naar toch intrinsiek willen veranderen. Ook omdat de maatschappij erom vraagt.
Ja, ik kom ook echt heel veel intrinsiek gemotiveerde ondernemers tegen. Misschien anders dan 5 jaar geleden. Die zeggen, ja maar Erik, dit willen we gewoon. Punt. Want ik wil het bedrijf kunnen overdragen aan mijn kinderen. En dan moet het duurzaam zijn. Niet alleen qua uitstoot. Maar het moet ook duurzaam zijn dat het een bedrijf voor de toekomst is. Inclusief werkgelegenheid. Al zullen dat misschien wel ander type, dat heeft Amanda ook, andere mensen ook worden die daar ook gaan werken. Denk weer aan het repareren, maar denk ook aan het plannen. Denk ook aan die invloed van AI wat er aankomt in de planningmethodieken. Dus ook het plannen van reizen, dus ook het plannen van laden. Dus er komt echt wel wat aan. En misschien is het ook heel gaaf, hè? Niet alles gedwongen, maar ook gaaf om het mee te maken.
Wat jij net zei, Amanda, het kan voor de chauffeur in deze, kan het in ieder geval een comfortabelere baan worden. Minder hobbels, minder geluid, minder trillingen. Maar wat kan daar nog meer veranderen? Wat kan daar nog meer, als je dan toch in die transitie zit, gaan verbeteren?
Voor de chauffeur bedoel je?
Maar ook voor de transportsector aan zich.
Ja, uiteindelijk blijven de transportbewegingen hetzelfde. Of je dat met waterstof of met elektriciteit doet. Is dat niet heel anders dan dat je dat met diesel doet. Dus wat er echt gaat veranderen is dat het veel meer een digitale baan gaat worden achter de schermen voor de transportplanners. Zoals wat Erik ook zegt, dat AI straks er een grote rol in gaat spelen. Dat is evident. Maar vooral het comfort voor de vrachtwagenchauffeur.
Ja, en uiteraard natuurlijk alle data die er door die digitalisering bijgekomen is. Ook om weer aan te kunnen tonen wat je footprint is.
Ja. En dan moeten grote bedrijven natuurlijk nu ook overleggen. En dat is ook waarom we een carbon monitor hebben.
Juist.
Daar kan je al vanuit de cockpit, als je klant bent bij DKV, kan je je CO2 footprint daaruit halen. Zeker grote partijen vragen hier actief om, omdat ze dat ook moeten rapporteren.
Ja, in hoeverre is de CSRD ook iets wat jullie daarin meegenomen hebben? Want dat moet natuurlijk allemaal inzichtelijk worden.
Ja, voor ons is dat ontzettend belangrijk. Ik ben best wel trots op dat DKV, die toch leeft van fossil fuel. Platinum is bij de ESG-rapportage. Dat is maar 1% van de grote corporates wereldwijd. En DKV heeft dat wel voor elkaar gekregen. Nou, dat doen we door een klimaatneutraal kantoor te hebben. Om te zorgen dat wij bijvoorbeeld de artikelen die je gebruikt op kantoor van bamboe laten zijn. Vegetarische lunches. Dus zo proberen we overal een beetje te tweaken om onze eigen carbon footprint ook naar beneden bij te stellen. Hetzelfde natuurlijk dat vliegreizen, dan kan je dat ook met de trein of kan je dat met je elektrische auto doen. Zo wordt er wel streng gestuurd, ook op onze eigen carbon footprint.
Maar dat is voor jullie zelf, maar dan toch weer als platform en je achterban inspireren, want dat is eigenlijk waar het om gaat.
Ja, maar als wij het zijn, dan is het ook goed om zaken met ons te doen. Dus dat kan natuurlijk ook helpen.
Maar in hoeverre heb je daar gesprekken over met je aanbieders of met je klanten?
Nou, zeker als de transporteurs een bepaalde schaalgrootte hebben, is dit voor hun een ontzettend belangrijk punt om de keuze te maken voor DKV ten opzichte van de concurrentie. Dus zo hebben wij daar gesprekken over. Natuurlijk gaat de carbon footprint verder voor transporteurs dan voor ons, omdat zij ook werkelijk die diesel door hun tanken hebben lopen. En dan betekent het, wat kunnen wij betekenen in die hele elektrificatie en hoe kunnen wij jou ontzorgen dat het eigenlijk seamless integratie is met je huidige proces.
Vandaag in Let's Talk Business te gast de DKV Mobility Benelux. Amanda Rasch is hier en heeft meegenomen Erik Luke van de Rabobank. En we hebben ook Florian Arndt, waar we nu mee gaan praten zometeen, van PowerHive. Een oplossing en hoe die oplossing is ontstaan voor transporteurs onder andere, dat gaan we zometeen horen. Eerst even Amanda, we hebben nu gehad over het platform, over hoe DKV zeg maar al 90 jaar bezig is als mobiliteitsoplossing. Maar we hadden het ook over de energietransitie. Nou, we beginnen nu met elektriciteit, maar we hebben natuurlijk straks de weg naar waterstof. Hoe werkt die energietransitie op dit moment? Want er rijden wel wat waterstoftrucks rond, maar het staat nog een beetje in de kinderschoenen. Zeg ik dat goed zo?
Ja, dat klopt. Dat klopt. De elektrisch vervoer is al wat volwassener geworden. En je ziet nu dat in de waterstofmarkt eigenlijk de toeristen weg zijn. Dat betekent dat alle start-ups en de cowboys die snel geld wilden verdienen in de waterstofmarkt of opgeslokt zijn ofwel verdwenen zijn van het toneel. En nu de grote spelers overblijven die werkelijk waterstoffabrieken neer gaan zetten. Nou, deel natuurlijk gefinancierd met de financiering via de Rabobank. Maar
en subsidieprogramma's vanuit de Europese Commissie.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En dat is ook noodzakelijk, want dat zijn gigantische investeringen. Als je kijkt in de energietransitie, dan zijn er natuurlijk meerdere opties voor transporteurs. Op de korte termijn kan je met je dieseltruck ook ervoor kiezen om HVO100 te gaan tanken. Zo kan je je CO2 footprint al met 90% reduceren.
En HVO100, wat voor brandstof is dat specifiek?
Ja, dat is biobrandstof. Je ziet het bij tankstations vaak ook aangekondigd met grote spandoeken van tank hier HVO100. Het is iets duurder per liter dan diesel, maar dat is eigenlijk gemaakt uit afvalstoffen. Denk aan oud frituurvet, dierlijke resten, soms uit algen. Uiteindelijk is dat natuurlijk niet een onuitputtelijke bron, want op een gegeven moment is ons afval ook op. Maar het is een hele goede wijze om op korte termijn al iets te doen aan je carbon footprint. Dat kan omdat een klant van jou dat vraagt, dan wel dat je zelf een groen hart hebt en zegt van joh, ik kan die investering in mijn truck nu nog niet doen, maar dit kan ik er wel
aan. Kan je dit een beetje vergelijken met de vliegtuigbrandstof, waar dat ook al een beetje toegepast wordt?
Ja, je zou die link zou je mogen maken. Ja.
Maar uiteindelijk is het doel waterstof. Zeg ik dat goed?
Ja, voor de lange afstanden zal waterstof naar alle waarschijnlijkheid de brandstof van de toekomst worden. Ik heb natuurlijk geen kristallenbol, dus vandaar dat ik een slag om de arm hou. Maar er zou een hybride vloot uiteindelijk standaard in het pakket zijn. Waarbij je battery electric hebt voor de korte afstanden, dan wel lokaal verkeer. Misschien wel een hybride truck met een waterstofcel gecombineerd met een batterij of een volledige brandstofauto.
Wordt het toch weer overzichtelijk uiteindelijk.
Ja, uiteindelijk
toch. Ja. Maar we zitten wel echt, ik zou zeggen, een beetje in het oog van de storm. Als we de storm dan de transitie mogen noemen.
Erik, ja, jij ziet dat natuurlijk ook. Want het is allemaal nog een speelveld wat in ontwikkeling is. Waarbij als je dan moet gaan investeren, je wel daar misschien vraagtekens bij hebt, of niet?
Ja, zeker. Ik heb heel lang ook in Noord-Nederland gezeten. Richting Eemshaven, Groningen, GasUnie moeten jullie denken. Die transitie daar van gas naar waterstofgas, zou je kunnen zeggen. Of biogas, ook een alternatief. Dat is een weg die lang heeft geduurd. En ook inderdaad, de cowboys zijn eruit. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Maar je ziet nu wel eventjes een bekende cirkelfout. We hebben straks wel vrachtwagens en vraag. De fabrieken die hebben daar nog één probleem. Dat die vrachtwagens bouwen nog wel tot 2028 duren. Ik ga hem toch even erin brengen. Maar dan heb je ook wel aanbod van groene waterstof nodig. En groen is omdat het dan ook duurzaam is opgewekt. Meestal wind of zon. Dan gaat die cirkel draaien. Dus je ziet nu, als je een vrachtwagen hebt, maar er is geen waterstof bij de pomp. En dan kan je vertellen, ik heb een waterstofauto gereden. Geen vrachtwagen, voor alle duidelijkheid. Maar dan was het wel eens een keer dat ik naar Amsterdam reed. Dan was de waterstof op, hè, bij wijze van spreken. Nou, dat kan natuurlijk niet gebeuren. Nee. Dus die cirkel van dat er genoeg aanleverantie van waterstof is. En dat zie je ook met HVO. We hebben HVO, maar we kunnen niet oneindelijk. Want HVO is een echte transitiebrandstof. Want ja, anders moeten we bij wijze van spreken allemaal ontbijten met frituur. Om maar zorgen dat we weer HVO kunnen maken. Nou, dat is ook niet de bedoeling. Dus als je kijkt naar de situatie van transitiebrandstoffen, is HVO 20, 50, 100 is een voorbeeld. En waterstof is op de lange termijn eens. Want dan kan je Rangers, wat zal het zijn, Amanda? 12, 1500 kilometer kan je gaan rijden.
Ja. Eerste keer dat ik van waterstof hoorde, was er overigens op een ecomobielbeurs. Ik denk een jaar of 12, 13 geleden. Sterker nog, ik heb ooit met een omgebouwde auto van een energieaanbieder in Amsterdam bij de allereerste elektrische paal in Amsterdam gestaan. Dat is best wel grappig dat je, als je nu 12 jaar verder kijkt, ja, hebben we in één keer een heel groot aanbod. De personenwagens, met name de lease, is allemaal al in de transitie gekomen. Dan kom ik nu bij jou, Florian Arndt. Want Powerhive, jullie hebben een oplossing bedacht. En dat was een vraagstuk. En dat is onder andere netcongestie. Is dat voor jullie de aanleiding geweest om te denken, oké, dit, hier kunnen we wat mee?
De aanleiding zat er met name in. De afgelopen jaren is er heel veel in geïnvesteerd in de energietransitie. Maar door die flinke investeringen zijn er eigenlijk ook scheurtjes ontstaan in het marktmodel. We zien enerzijds dat er steeds meer negatieve prijzen zijn. Dus overdag als de zon schijnt, zoals vandaag, gaat de prijs onder nul. Waardoor de mensen die geïnvesteerd hebben in zonnepanelen in één keer bij moeten betalen om te produceren. Anderzijds, door die elektrificatie kunnen bedrijven niet meer groeien, want de netbeheerder geeft niet meer thuis. Die zegt, we kunnen de netaansluiting die jij hebt, kunnen we niet meer verzwaren. Dus je kunt niet meer stroom krijgen dan je nu al hebt. Die twee problemen kun je oplossen door flexibeler om te gaan met stroom. En dat is precies wat wij proberen te doen. Wij proberen klanten te helpen om die flexibiliteit, die steeds meer op komst is door de komst van onder andere batterijen, slim in te zetten om energie op de juiste momenten van het net te halen. En op andere momenten, als er eigenlijk te weinig energie is, om vanuit bijvoorbeeld een batterij in te zetten.
Ja, want hoe ziet dat dan fysiek eruit? Dus ik stel me voor, je hebt een transportbedrijf met een parkeerplaats waar al die vrachtauto's staan. Daar staat dan een batterij, moet ik het zo zien?
Ja, dus we hadden het net over de grote investering van de truck. Dat is vaak vraag 1. En daarna komt om de hoek kijken, hoe ga ik de truck opladen? En dan gaan ze kijken naar het logistieke centra waar ze laden en lossen. En dan komen ze erachter, ja, daar stond eerst misschien een pomp met een dieseltank. En dat moet nu omgezet worden naar een elektrische laadpaal. Dan gaan ze kijken naar de contractcapaciteit die ze hebben. Komen ze erachter dat ze eigenlijk niet meer capaciteit kunnen krijgen van de netbeheerder. En moet er gekeken worden naar hoe gaan we die stroomhuishouding anders inrichten. Zodat als die trucks 's avonds daar staan of tijdens het laden lossen, kunnen we die dan laden? Is er voldoende stroom aanwezig? Er zijn een aantal oplossingen voor. Batterijen is daar één van. Zon is daar zeker nog steeds een andere van. door zon overdag op te wekken, in die batterij op te slaan, kun je 's avonds, naast de stroom die je van het net kunt halen, kun je ook de batterij inzetten om wat extra power te geven aan die laadpalen.
Dus energy as a service. Dat kennen we natuurlijk vanuit de IT-wereld. Dat heet dan even anders. Maar dat is een van die zaken die jullie dus nu als propositie neerzetten.
Ja, dus wij focussen heel erg op het verhandelen van die flexibiliteit. We zien, heel veel bedrijven hebben geïnvesteerd in zonnepanelen. We zien nu dit soort van de tweede fase waarin heel veel bedrijven ook investeren in die batterij. Enerzijds om het rendement op hun zonnepanelen te beschermen. Anderzijds om de netcongestieproblematiek op te lossen. Maar met die flexibiliteit kun je ook anders je energie gaan inkopen. Waar voorheen je gebaat was bij het afkopen van risico's in de markt. Dat deed de leverancier voor jou. Wil je eigenlijk nu zelf dat risico lopen? Omdat je zelf invloed kunt uitoefenen op wanneer je energie van het net haalt. Ja. En dat is precies wat wij doen.
En je haalt het dan van het net, maar dat doe je bij verschillende aanbieders.
Je gaat eigenlijk direct energie inkopen via de beurs. Waar alle aanbieders bij elkaar komen. Producenten en afnemers. En wat wij doen, wij werken veel samen met EMS-partijen. Energie management systemen. Zij schrijven als het ware de slimme algoritmes. Die kunnen praten met zo'n batterij, met een zonnepanelen van wat gaan we doen. En wat zij doen, zij kunnen dat via ons platform doorgeven. Wat moet er voor die klant ingekocht worden? En dat verhandelen wij op de beurs.
En hoe wordt er eigenlijk gekeken door de bestaande aanbieders naar deze oplossing?
Het is best wel een bedreiging. En zij hebben zelf ook moeite om die omschakeling te maken. In de energiewereld, de inkoop van energie was compleet gescheiden van de verkoop van energie. Dat kwam namelijk doordat alle vraag van de klanten van de leverancier op één grote hoop gegooid werd. En dat werd verhandeld op de markt. En dat betekent dat de systemen die de leverancier had niet gebouwd zijn om de inkoop direct te koppelen aan de verkoop. Dus ze hadden geen idee wat een individuele klant eigenlijk kost op de beurs. En dat is precies het systeem wat wij gebouwd hebben om eigenlijk één op één de kosten die wij namens de klant maken op de beurs door te zetten en te factureren aan de klant. Waardoor de klant een eerlijke prijs betaalt voor zijn energie. En wij eigenlijk alleen een fee betalen of in rekening brengen voor de dienstverlening. Ja. En vandaar de Energy as a Service.
En hoe zien jullie dan weer die samenwerking met DKV? Hoe werkt dat dan in de praktijk?
Op dit moment is er geen actieve samenwerking. Behalve dan dat op het moment dat er een transporteur een vraagstuk heeft waar wij niet uitkomen. Wij zeker kunnen adviseren om met PowerHive om tafel te gaan zitten. Want die technische oplossing die PowerHive levert zit niet gelinkt in ons productportfolio.
Maar goed, dat is de toekomst.
Ja.
Wellicht. En in ieder geval een mooie oplossing. Hoe zie je dit nu? Waar ligt jullie ambitie voor de toekomst?
Onze ambitie is nu om alle energiemarkten. Er zijn meerdere energiemarkten. Je hebt een dagmarkt, een lange termijnsmarkt en zelf een soort markt die op de minuut bijstuurt. Om al die markten toegankelijk te maken voor de eindklant. Wat heeft dat tot gevolg? Dat de klant nog verder kan optimaliseren op die kosten en dus de gemiddelde prijs per kilowattuur verder omlaag kan brengen. Dat is stap 1. Stap 2 is om die technologie die we hebben ontwikkeld buiten Nederland ook verder uit te breiden. Omdat de landen om ons heen met dezelfde problematiek te maken hebben.
En dat is natuurlijk wat je ziet. Ik weet niet, ik heb het vandaag ergens. Oh ja, over Merz, hè, de bondskanselier van Duitsland, heeft al wel eens geroepen van misschien moet dat wel nog meer gaan samenwerken. Ik heb meer leiders dit horen benoemen. Dat die energiemarkt, die moet Europees. Die moet niet op landelijk niveau, die moet Europees gaan. Dat kan iedereen verder helpen, denk ik, toch, in deze transitie. Hoe kijk jij daarna, Erik?
Ja, 100%. Ik denk dat Europa, maar goed, we zijn de laatste jaar toch wel heel erg geweest dat we het meer moeten gaan samenwerken. Ook dit energiestuk. En het mooie is ook de vraag die je hier voorstelde. Die bedrijven waar Amanda en ik over de vloer komen, zeg ik dan altijd. En natuurlijk zijn het onze mensen. Die verbinding met hun energiestrategie, die heb ik net genoemd, is juist ook precies wat net door Florian is gedaan. Om te zeggen, je zal ook het laden. Hoe ga je zorgen dat de wagens kunnen rijden en allemaal moeten verbinden. En dan ook langs die route. Hè, dan kom je bij die Europese samenwerking. Ja, het is natuurlijk heel raar dat er landen zijn waar de stroomprijs veel lager is dan in Nederland. Dat vinden de vervoerders ook. Hè. Dus dan ga je tactisch daar misschien op willen laden straks. Nou, die combinatie, daar moeten we veel meer eenheid scheppen in Europa.
Is er nou een bepaalde partij in dit hele spectrum die hier het voortouw in moet gaan nemen?
Ja.
Dat is een hele moeilijke vraag. Ik weet het, maar ik ga hem toch stellen.
Ja, dat is heel lastig. Ik denk dat hier zeker een rol voor de overheid in weggelegd is. dat niet per definitie één marktpartij hierin kan gaan optreden om dit probleem op te lossen. Omdat het eigenlijk grensoverschrijdend probleem is.
En het opvallende is wat we eigenlijk net ook al bespraken. Intrinsieke wil is er bij bedrijven. Alleen dan ben je nu dus gebaat bij een constante overheid.
Ja, nou ja, we hebben wat te doen over 2 maanden. Hè. We mogen allemaal stemmen en dan gaan we het zien. Ik wil ook wel positief geven. Hè. Er zijn heel veel subsidies geweest die wel geholpen hebben. Hè. Dus we moeten ook een beetje terugkijken. Kijken we vooruit, dan denk ik dat we ook een Nederlandse overheid hebben die eerst goed even naar Nederland kijkt. We hebben best wel een aardig netwerk. Hè. We maken er best wel van, ja, netwerkcongestie. Maar we hebben ook heel veel dingen die wel goed gaan. De batterijtechnologie, net verteld, gaat ook helpen om het stabiel te krijgen. En dan de tweede stap is, hoe gaan we Nederland verbinden aan Europa? Want al die vrachtwagens, Nederland is een handelsland, is een belangrijke economische motor. En vanuit de havens rijden alle vrachtwagens. En transportsector blijft de grootste sector. Boven watertransport en boven railtransport. En dat is voor Nederland van economisch belang, dat de transportsector blijft floreren en dus ook blijft laden en rijden.
Ja, wat gaan jullie daar nog verder in betekenen?
We blijven ons netwerk verder uitbreiden en wij gaan de lokale rijder vanaf volgend jaar zeker ontzorgen met een goede toloplossing voor de Nederlandse roadtax.
En ik kan me ook voorstellen dat jullie misschien wel de vraagbaak gaan worden voor transporteurs die nu hier langzaam maar zeker aan gaan beginnen. Want je kan als kleine speler toch nog even wachten, maar niet zo heel lang meer.
Dat klopt. En ze zijn welkom om onze mail voor advies te sturen.
Nou, zijn er nog bepaalde zaken die jij specifiek echt aan het volgen bent als het gaat om ontwikkeling?
Ja, absoluut. Ik volg altijd de vakbladen natuurlijk. Wat er gebeurt in het transportland. Welke acquisities worden er gedaan. Maar ook welke grote spelers zitten er op de waterstofmarkt, op de elektriciteitsmarkt. Dat is natuurlijk voor ons heel relevant om onze klanten dagelijks te blijven adviseren.
Ja, en dan Erik, voor jou nog eventjes. Als Rabobank zijn, je zei al, we financieren transporteurs op dit moment volop.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat jullie daar ook kijken naar de eventuele subsidies die er dus beschikbaar zijn.
Ja,
waarbij je kan aansluiten.
Nee, wij helpen heel graag ook die ondernemers. En dan niet alleen de rijdende voertuigen, maar ook denk aan de batterijen waar Florian net over gesproken heeft. Die financieren wij ook. Zonnepanelen en de opwek financieren we ook. Dus het is de hele set. En de subsidies die je kan gebruiken, daar helpen we graag bij die ook natuurlijk te verbinden. Het is altijd een stapelfinanciering, noem ik het altijd. Mm-hmm. Een stukje bankair, een stukje subsidie, soms ook nog een stukje provinciale subsidie en de ondernemer zelf. En dat is hoe wij het mogelijk maken dat het gebeurt. Want dat is nodig.
En Florian, hoe ga jij je bedrijf uitbreiden? Dat is natuurlijk contracten sluiten en verder.
Op dit moment focussen we heel erg op partnerships met de partijen die de slimme aansturing kunnen verzorgen. We zien steeds meer partijen ontstaan die de complexiteit achter de aansluiting, hè, van de komst van een laadpaal, een zonnepaneel, een batterij, die allemaal met elkaar moeten communiceren, dat slim proberen aan te sturen. Echter kunnen zij zelf niet die energie verhandelen. Dus wij zorgen dat wij de go-to partner worden voor al deze EMS-partijen. Om gezamenlijk die grootzakelijke klanten helpen zijn energiehuishouding op orde te brengen.
Ja, het is in ieder geval een verhaallijn die maar doorgaat en die ontzettend interessant is om te blijven volgen. Dat zullen wij hier bij New Business Radio ook weer doen. Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. En wellicht allemaal als laatste nog even. Stel je voor, je hebt nu een luisteraar die is ondernemer, misschien wel transporteur. En die weet nu van ik kan niet meer uitstellen. Ik moet nu gaan beginnen. Wat is dan de tip die jullie als eerste meegeven?
Vooral gaan investeren. Nu meedoen is belangrijker dan afwachten. Want dan ben je niet meer relevant.
Dank jullie wel voor de komst.
Dank je wel.
Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Dat kan dan via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende keer.
Shaping your future. New Business Radio.